De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Hij heeft een spannende tijd achter de rug, mijn hoofdgast van vanavond. Afgelopen vrijdag hield hij zijn oratie aan de Universiteit van Tilburg over de groeipijnen van het moderne Europa. En hij maakte met een groep vooraanstaande denkers een reis naar een unieke plek in India, om eens rustig na te denken over waar we nu eigenlijk staan in de samenleving. U luistert naar Oba Live en mijn hoofdgast vanavond is Paul Scheffer. Hartelijk welkom, Paul. Maar het komende uur bij mij aan tafel ook een muzikale gast uit Vlaanderen. Zen-leraar en componist Luc de Winter. En ook hier is tafeldame Eveline Brandt. Fijn dat je er weer bent, Eveline.
Dankjewel.
Ik zou zeggen, blijf luisteren. Luc en Eveline dus allebei van harte welkom. Luc, jij voert ons straks langs de diepere betekenis van een aantal teksten en muziek van jou.
Ik zal mijn best doen.
Ja, na 19:30 gaan we daar meer van horen. En Eveline, jij gaat ons iets vertellen over een kleine, misschien wel doorbraak in de alternatieve geneeswijze. Hè?
Wie weet, ja.
Goed, Paul, om te beginnen. Jij bent in 2011 hoogleraar Europese studies geworden aan de School of Humanities in Tilburg.
Zeker.
En je doet daar onderzoek naar hoe Europa zich verhoudt tot de opkomende nieuwe economieën. Ja. Zoals Brazilië, Rusland, India, China, de zogenaamde BRIC-landen.
Ja.
En je hebt afgelopen vrijdag dus een oratie gehouden over dit thema. En de titel van je oratie was: Het geheim van Europa, een oude wereld, een oud continent in een nieuwe wereld. Wat was eigenlijk de kern van jouw betoog?
Ja, om te beginnen met het gegeven dat je je nooit helemaal gemakkelijk voelt in zo'n academische boerka met zo'n hoedje op je hoofd. En dan sta je dan over je schouder gekeken door 30, eigenlijk allemaal mannen. Één vrouw, collega-hoogleraren die enorm meekijken en meelezen bijna voor wat je daar zit te vertellen. Dus je moet je ook een beetje rechtvaardigen ten opzichte van de wetenschap. En tegelijkertijd zitten er mensen in de zaal die toch ook wel iets willen meekrijgen. Dus het is een ingewikkeld genre. Maar de kern was dat ik eigenlijk mijn zoektocht in India en China en Brazilië, althans het voorlopige uitkomst daarvan, ik ga er nog komende jaren mee verder, is eigenlijk dat ik steeds meer geraakt ben door wat je kunt omschrijven als de verborgen vitaliteit van Europa. Je ontdekt zo goed. Als je bijvoorbeeld naar de steden kijkt van Europa en die vergelijkt met de wildgroei in een stad als Beijing of Sao Paulo, de enorme wilde en ongeremde en ook wel onleefbare vormen van urbanisering, dan ontdek je ineens hoe mooi en ook wel evenwichtig die steden in Europa zich zo in de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld. Of als je geconfronteerd wordt met corruptie bijvoorbeeld. In heel veel van die opkomende landen is toch wel een hele zwakke rechtsstaat, veel corruptie. Dan ontdek je ineens van de weeromstuit dat er toch wel ontzettend veel te onderhouden en verder te ontwikkelen is in Europa. En dat wij toch wel ons gelukkig mogen prijzen. Althans zeker in landen als Nederland of Duitsland met een behoorlijk stabiele rechtsstaat. Dus dat is een beetje de zoektocht van hoe staat Europa er eigenlijk voor in de wijdere wereld? Wat kunnen we ook leren van die wijdere wereld? Van landen als China en India? Hoe kijken die naar ons? Want wat mij ook wel opgevallen is, is hoe ontzettend we opgegroeid zijn met een wereldbeeld dat heel eurocentrisch is. Heel erg van hoe kijken wij naar de wereld? Maar goed, je hebt zelf natuurlijk lang ook in China gewoond. En dan kom je natuurlijk toch onder de indruk van de vraag die eigenlijk de omgekeerde vraag van hoe kijkt men eigenlijk naar ons?
Ja, nou dat is een aparte vraag. Dat is eigenlijk ook heel men zou niet verwachten eigenlijk hoe men in dat soort landen over ons denkt. Wij denken dat ze heel veel over ons weten. Ja. Dat is ook wel zomaar soms de triviale, de profane dingen die dringen niet zo door. Dat is wat mij opgevallen is. Maar dat is een heel onderwerp. Ik zou toch bij Europa willen blijven. Nu in deze tijd, ik kan er toch niet onderuit. Ik bedoel, je oratie ging over Europa en over hoe dat zich verhoudt tot andere continenten. Maar tegelijkertijd, wij zijn een nieuw project. Hè? Europa, dat is nog ongekend. Ongekend project om samen een eenheid te vormen. Ja. Maar die nu op dit moment in het nieuws is duidelijk dat dat ook letterlijk zijn grenzen kent.
Ja.
Wat vind je van de situatie in Oekraïne op dit moment?
Nou ja, in ieder geval, wat mij opviel, als ik er toch nog één klein uitstapje mag maken in de richting van China. Of ook in India bijvoorbeeld sprak ik met een gepensioneerde generaal. En dan voel je ineens hoe daar, wat voor angstbeelden daar bestaan over de opkomst van China. En die zei, we hebben een snelle interventiemacht nodig in de Himalaya's. De Himalaya's roepen mij hele andere associaties op dan snelle interventiemachten. Maar hij had echt van iets, wij moeten onze grenzen verdedigen. En dan realiseer je ineens dat China 14 buurlanden heeft, waarmee het allemaal territoriale conflicten heeft. En dan op jouw vraag terug te komen, dan zie je ook ineens dat in ieder geval die 28 lidstaten van de Europese Unie, wat voor een wonder dat is. Dat daar een cultuur van compromisvorming, van overleg, van grenzen die langzamerhand minder scherp getrokken worden. Hoe langzamerhand het buitenland een beetje binnenland aan het worden is. En hoe we met vallen opstaan, en het is ingewikkeld genoeg. Dus je ziet hoe die duurzame vrede daar vorm krijgt. Wat voor een wonder dat is in de wereld. En je ziet ook tegelijkertijd de oorlog in Joegoslavië. En nu de dreiging van de oorlog, of misschien wel de halve burgeroorlog die daar eigenlijk al gaande is. Hoe kwetsbaar het is als je dan buiten die Unie komt. En waarom ook landen zo ontzettend graag erbij willen horen. Omdat ze zich dan in ieder geval veiliger voelen. En het drama in de Oekraïne is ook wel een beetje, vind ik, het Westen wat eigenlijk niet meer weet hoe dat zich tot moet verhouden. Want aan de ene kant heeft men het over een moreel conflict. Waarbij democratisch Europa staat tegenover een autocratische heerser. Aan de andere kant gaat het ook allemaal heel erg over machtspolitiek en over geopolitiek en invloedssferen.
En ook over economie, denk ik. Hè?
Ja, maar goed, wat is dan eigenlijk, hebben we dan werkelijk eigenlijk de wil in ons deel van Europa om ons te openen voor de Oekraïne? Ik betwijfel het zeer. En zien we wel hoe belangrijk de Oekraïne is in de geschiedenis van Rusland. En hoeveel ook economische steun Rusland eigenlijk de afgelopen 20 jaar aan de Oekraïne heeft gegeven. Dus voor ons is het een beetje aan de marge van onze waarneming. Hè? Ja. Terwijl voor de Russen is het een heel vitale, heel belangrijke plek. Dus ik zie wel hoe Europa hiermee zit te worstelen. Maar ik vind wel dat de haast waarmee ook een Europees parlement nu zegt, Oekraïne moet lid worden van de Europese Unie, dat gaan we dus gewoon nooit waarmaken.
Dat is te haastig ook
ja,
de aanwezigheid van leiders.
Ja,
onder andere
Timmermans. En ik vind het ook pijnlijk om Europese leiders en Amerikaanse leiders te horen spreken over inbreuken op het volkerenrecht. Door Poetin. En de annexatie van de Krim is ongetwijfeld een inbreuk op het volkerenrecht. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk de oorlogen van de afgelopen 20 jaar, Irak, noem maar op. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel inbreuken op het volkerenrecht gemaakt. Dus als Poetin dat zegt, dan heeft hij ook wel niet helemaal ongelijk. Ik bedoel, dus er zit ook wel enige hypocrisie. En dat is misschien ook wel de tragedie, zou je kunnen zeggen, van machtspolitiek en internationale politiek. Dat duwe man, dat je daarin verwikkeld raakt, dat is bijna amoreel. Ik bedoel, onze vrienden zijn Saoedi-Arabië. Het meest theocratische en autoritaire bewind ongeveer wat je kunt vinden. Onze vrienden zitten tegenwoordig geloof ik ook in Pakistan. Noem maar op, onze vrienden zitten in Afghanistan.
Dat is waar de BRIC-landen natuurlijk zich ook
Op
beroepen.
Ja, en dan kun je toch eigenlijk. En dan zie je ook pas hoe geweldig het is wat in Europa bereikt is. Dat we dus eigenlijk een beetje aan die tragedie van die machtspolitiek, in ieder geval binnen Europa, althans ons deel van Europa, ontstapt zijn.
Toch doen we het op onze sloffen. En zouden we haast moeten maken met een doorbraak in Europa, zeg je ook in je oratie. Waar denk je dan aan?
Nou, een doorbraak. Ik vind dat er meer helderheid moet komen over waar Europa naartoe beweegt. Mm-hmm. Je kunt niet aan mensen altijd maar vragen van Alain Provist, weer een belangrijke stap, hè, een bankenunie deze dagen. Mensen hebben het overzicht denk ik niet meer. Ik eerlijk gezegd ook niet. Ik denk de leiders van de Europese Unie
maar
niet heel goed weten waar ze naartoe willen.
Moet de grondwet komen, zeg je?
Ja, dus ik vind dat het veel beter vorm moet krijgen en ook democratischer moet worden gecontroleerd. En dat we ons de vraag moeten stellen, hoe ver kan die Europese Unie eigenlijk uitdijen zonder dat eigenlijk de kern van dat project, toch vreedzame verhoudingen tussen die landen, zo week wordt dat het eigenlijk uit elkaar begint te vallen. Dus het is wel heel snel gegaan aan alle kanten. Nou ja, dat is een zoektocht. En je zou hopen dat die Europese verkiezingen daar een beetje over gaan. Maar ik hou mijn hart een beetje vast.
Ja, nou, We hebben het over Europa gehad. We gaan even naar India, want een van de redenen dat je hier zit is ook je deelname aan het project van Sarnath.
Ja.
Kan je even uitleggen wat dat precies voor project was?
Ja, dan heb je meteen een hele gecompliceerde vraag. Het was in eerste plaats een ongelooflijk romantisch avontuur wat mij betreft. Kijk, ik ben gewoon iemand die denkt van, die wordt ergens voor gevraagd. En in dit geval was het een bijeenkomst van mensen uit allerlei landen. In Sarnath, de plek waar de Boeddha
zijn eerste
leerstellingen heeft verkondigd aan zijn volgelingen. Die plek is ook is een plek. Je moet je altijd precies afvragen wat nou de waarheidsvinding van die geschiedenis is. Maar goed, er is een plek. Ik moet zeggen dat ik altijd ontzettend graag naar mensen kijk. Dus op die plek zie je monniken, Tibetaanse monniken, Thaise monniken uit alle delen van de wereld daar bij elkaar komen. En daar heeft hij belangrijke leerstellingen verkondigd. En het idee van dat symposium was om vlakbij die plek, eigenlijk in de schaduw van die historische plek, waar dat 2500 jaar geleden is gebeurd, om daar bij elkaar te komen en met een betrekkelijke rust. Waar je in India, als je 10 dagen, zoals ik daarvoor in Delhi was geweest, en de 6-baanswegen vol chaos en stof achter de rug hebt, dan was het wel een paradijselijke oord waar wij ons mochten terugtrekken.
Ja, want ken je dat trouwens, Luc, Sarnath?
Ik ben er nooit geweest.
Heb je ooit van de plek gehoord?
Ja, zeker.
Ja, het is toch een beetje, ja, als ik het oneerbiedig mag zeggen, het Jeruzalem van het boeddhisme. Ik moet ook zeggen, dan zie je ook wel meteen, ik weet niet of ik hier in de kerk vloek, maar eigenlijk is het boeddhisme natuurlijk geen kerk, zonder heilige verering. Maar ja, als je daar dan bent, dan zie je ook wel
in allerlei tempels.
Er is natuurlijk ontzettend veel verering. En ik heb begrepen dat je niet met je voeten in de richting van een Boeddha-beeld moet zitten. Dan ben ik altijd enorm anti-autoritair. En dan ga ik toch meteen met een paar tenen zo, als niemand oplet, toch een beetje kijken of er wat gebeurt. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
Maar je was daar dus met een groep denkers.
Ja.
Mensen uit allerlei takken van, of in ieder geval uithoeken van de wereld, en ook verschillende takken van de maatschappij.
Ja.
Wat heb je daar met elkaar besproken? Want de leidraad was de 4 edele waarheden, als ik begrijp. Zou ik graag willen horen van een niet-boeddhist.
Okay.
Wat die weet over de 4 edele waarheden.
Nu gaan we echt serieus. Ik hoop dat ik nu de volgende ronde haal, want nu begint het op heel dunne ijs te schaatsen. Nou ja, kijk, laat ik zeggen wat ik er zelf van begrijp. De eerste twee waarheden, nou, mogen we zeggen vermoedens, mogen we zeggen ideeën. De eerste twee stellingen gaan over, in de eerste plaats, dat het leven onherroepelijk lijden met zich meebrengt.
Mm-hmm.
En de tweede stelling gaat over wat de oorzaak van dat lijden ligt in een onstilbaar verlangen. Dat mensen namelijk voortdurend maar iets nieuws willen. Het willen, het verlangen, het wensen, voortdurend maar naar nieuwe dingen reikt. En eigenlijk altijd een permanent gevoel van onrust en onbehagen met zich meebrengt. Nou, ik denk, die twee gedachten zijn zeker aan mij besteed. De derde en de vierde een stuk minder. Want daar gaat het eigenlijk over dat je je uiteindelijk kunt bevrijden uit dat lijden. Dat is de derde gedachte. De vierde zijn een 8-stappenplan. Als ik het oneerbiedig mag zeggen, hoe je dat dan zou kunnen verwezenlijken.
Het achtvoudige pad.
Ja. En ik moet zeggen, de gedachte dat het leven ook altijd onherroepelijk lijden met zich meebrengt, ik denk dat dat onmiskenbaar waar is. Dat iedereen dat ook wel begrijpt. Je kunt je wel afvragen of die concentratie op lijden, of dat niet een eenzijdig beeld van het leven is. En vooral ook de gedachte dat je daaruit zou kunnen losmaken. Want ik heb dus verschillende van die monniken daar die ons dan, en dat struikelde wel een beetje over de taalbarrière. Daar gingen we heel veel waarheid lost in translation, als ik eerlijk ben.
Ja.
Dus soms kreeg je wel antwoorden waarvan je dacht, zou het wat diepzinniger kunnen? Maar dan dacht je ook van, ja, misschien is hier de vertaling ook wel. Maar goed, de vraag is natuurlijk of er überhaupt iets tot stand komt, of er scheppingsdrang is zonder lijden. Zonder innerlijke conflicten. Dus ik kijk eigenlijk anders naar het lijden of naar het conflict. Ik denk dat het ook een onmiskenbaar onderdeel van elke scheppingsdrang en elke creatie is. Ja,
dat was uiteindelijk ook je grootvader die daarvan overtuigd was. Hè? Want je hebt ook een boek geschreven, Alles doet mee aan de werkelijkheid, over je grootvader.
Ja.
En die zegt eigenlijk ook dat die tegenstelling nodig zijn om de waarheid.
Dus je kunt je eigenlijk afvragen, hoe kijk je naar conflict? Ik snap wel het verlangen. En dat heb ik zelf natuurlijk ook wel als je met conflicten confronteert, dat je dat wil overwinnen. Dat je tegenstellingen wil verzoenen in het leven. Maar tegelijkertijd is het onmiskenbaar, zeker in een open samenleving, dat die samenleving gedijt ook bij op elkaar botsende ideeën, op elkaar botsende verlangens. En ik ben dus eigenlijk altijd heel erg opgegroeid met de gedachte ook uit de nood een deugd maken. Dus niet de nood ontkennen. Niet het lijden zeggen van het is er, maar het zou er eigenlijk niet moeten zijn. Nee, het lijden is er.
En daar
de conflicten zijn er. En hoe kun je daar uit die grondstof iets maken?
Het ook benoemen.
Ja. En wat beter is en wat je verder brengt. Dus, en hetzelfde geldt eigenlijk, als ik mijn eigen leven over denk in ieder geval. Voor, ik snap dus heel goed het verlangen naar onthechting. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Dat dat ook een hele wezenlijke ervaring in het leven is. Dat je uit het gevoel van de wereld terugtrekt. En dat je alle indrukken die je opdoet probeert te herkauwen, te ordenen, een plek te geven. Maar voor mij is het eigenlijk altijd een pendelgang. Dus je verliezen in de wereld en dan weer een stap er terug doen. Maar eigenlijk de onthechting zoeken in het engagement. En het engagement in de onthechting. Nou, dat klinkt toch behoorlijk diep.
Prachtig.
Ja. Als ik het shit.
Ja. 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 Ik hoor Luc ook. Die
Ja, dat is eigenlijk... Ik zou zelf nooit de eerste edele waarheid vertalen als het leven is lijden. Eerlijk gezegd, want ik denk dat de Boeddha het woord dukkha heeft gebruikt.
Sanskriet of Pali.
Dukkha, als ik het goed begrijp, is het tegenovergestelde van sukha. En sukha betekent een wiel dat netjes gecentreerd is, hè, dat dus op rolletjes loopt. Dus wat heeft hij gezegd? Het leven loopt niet op rolletjes. Wat iets helemaal anders is dan het leven, is lijden. En ik vind dat een heel... Ik ben het helemaal met je eens wat betreft die... Als je het zo bekijkt, dan heb ik daar heel veel commentaar bij. Maar ik vind dat veel interessant om te zeggen... Het leven gaat niet zoals we graag zouden willen dat het gaat. En dan, dat is al een heel ander uitgangspunt. En voor de rest ben ik het erg met je eens, trouwens.
Ja, want ik vind... Maar goed, als ik er iets van begrijp, is het ook geloof ik in het zen-boeddhisme. Het staat er toch weer op een andere manier. Kijk dan naar, maar... Ik vond wel, en daarom ben ik er eigenlijk op gekomen... en ik geloof ook wel dat dat een van de redenen is waarom ik hiervoor uitgenodigd werd... dat ik in dat boek over mijn grootvader... die dus zelf in de jaren 30 helemaal de Oosterse wijsbegeerte ontdekt... en daar ook veel over schrijft. En ook
een tijdschrift Herman begint. Herman Wolf, weet je, zijn grootvader.
Ja, een tijdschrift begint Leven en Kosmos. Of nee, Mensen in Leven en Kosmos. Mens in Kosmos. En... wat mij wel trof was dat in de jaren 20 en 30, een heel onrustige tijd... dat men het eigenlijk enorm haakte naar die Oosterse wijsbegeerte... daar ook een vorm van innerlijke rust in vond... in een tijd die enorm onrustig was. Dat ook de desillusie over de wetenschap die voortvloeit... eigenlijk uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk het idee die wetenschap...
De maakbaarheid.
Maar ook het idee die wetenschap is een vehikel van vooruitgang... En ineens blijkt die wetenschap ook alle kennis te hebben geleverd voor het gifgas. En voor de moordpartijen in de loopgraven. Dus een enorme diepe twijfel aan de rationaliteit. En zij gaan dus op zoek naar een contrapunt, hè, van het idee van... zit er in die Oosterse denkwijze niet een terechte relativering van het westerse rationalisme? Zit er niet in een heel onrustige wereld... zit er niet ook een concentratie en een vraag in... die je terugleiden naar meer geestelijke rust? En hij zoekt daarnaar en probeert die werelden bij elkaar te brengen. Vandaar ook de titel van het boek Alles doet mee aan de werkelijkheid... met het idee van, we mogen niet één deel van de mens verabsoluteren... het redelijke deel. We moeten de mens als geheel kunnen zien, de samenleving als geheel... met alle tegenstrijdige krachten die daar werkzaam zijn.
Zoals Oost en West complementair aan elkaar zijn. Wat me opvalt, want het is inderdaad eenzelfde soort tijdgeest. De romantische denken is voorbij, het humanisme komt op. En dat humanisme is ook aan grenzen gebonden. Ja. Omdat uiteindelijk het kwade ook voortkomt uit de mens. En dat uiteindelijk de ethiek dus niet sluitend is. Ja. En daarna komt vervolgens inderdaad die behoefte aan spiritualiteit en een andere invulling. Kun je in het huidige tijdsgewricht zeggen dat dat ook van toepassing is? Zijn die ideeën ook van toepassing op deze tijd?
Nou, je moet wel. Ik ben daar enigszins terughoudend in. Daarom heb ik ook geprobeerd om dat leven in zijn tijd te beschrijven. En niet te veel naar het heden te trekken. Maar het is wel duidelijk dat, dat er ook wel natuurlijk nu dit een tijd is waar grote onrust bestaat. En ook wel een gevoel van desoriëntatie. En, maar het verschil is wel dat in de jaren 20 en 30 en ook wel eind 19e eeuw al echt belangrijke denkers. Schopenhauer, Duitse filosoof, al iets eerder, hè, midden 19e eeuw. Nietzsche, maar ook anderen. Zich enorm lieten inspireren door het boeddhisme. Door Oosterse filosofie in het algemeen. Dat dat echt doordrong tot de kern van hun denken. Terwijl nu, Ik dat bij echt belangrijke denkers dat toch minder zie. Men is wel geïnteresseerd, maar het dringt niet echt door. Dus
maar hoe
die tijd...
zou dat kunnen? Is dat de arrogantie van de ratio? Of hoe verklaar je dat? Want jij als filosoof, je bent naar Sarnath gegaan. Je hebt je geëngageerd met dat boeddhisme daar op dat moment. Ja. Heel veel filosofen zouden zich niet zo kwetsbaar opstellen. Waarom doe jij dat dan wel?
Ja, ook, nou ja, ik begon te zeggen, een beetje romantisch verlangen. En dat je ook, ja, ook wel een onstilbaar, ja, daar heb je het al het gedonden, onstilbaar verlangen naar kennis of waarheidsvinding of nieuwsgierigheid. Dus ik dacht van, je moet je altijd, als je wil blijven denken, moet je een beetje uit, wat dan modern en hip heet, uit je comfortzone, maar een beetje je gevestigde zekerheden op losse schroeven. Nou had ik nog wel iets meer gehoopt en verwacht, maar voor mij is het ook wel een eerste aanraking. Dus ik dacht, ik ben er nu ook wat meer over aan het lezen. En ik dacht, ik ga wel verder op zoek. Ik voelde wel...
Dat je met China en India bezig bent.
Ja, maar ik voelde ook wel dat die gedachtevorming over onthechting, dat eigenlijk woorden zijn voor iets wat ik al lang intuïtief doe. Dus voor mij is schrijven een leven, maar ik verlies me in de wereld, ik ga overal naartoe, maar dan heb ik ook ontzettende behoefte om me daar weer uit terug te trekken en te herkauwen. En schrijven is natuurlijk toch al die zintuigelijke indrukken, al die dingen die je hoort en overkomt.
Verinnerlijken.
Ja, verinnerlijken en langzaam een plek geven. En daar de tijd voor nemen. Dus ik snap ook niet het leven van mensen die zich helemaal verliezen in de wereld. En ervaring op ervaring stapelen, gebeurtenis op gebeurtenis. En nooit de innerlijke rust hebben om dat allemaal een beetje de plek te geven.
Als jij dit allemaal hoort, wat komt er dan
hier
op?
Oh, heel veel.
Ja.
Dat laatste, dat zie je dan eigenlijk ook bij je mindfulness-cursisten. Ik geef ook mindfulness-trainingen. En dat zijn mensen vaak die ervaring op ervaring stapelen, maar helemaal zich in de wereld verliezen, in hun werk, in hun drukke sociale leven, in hun iPhone, in hun gezin. En dat kan niet. Dat stort in, dat kaartenhuis. Dus er wordt ook dan wel gevoeld van, er moet nu ook een moment van rust komen in mijn leven. En jij doet het dan met schrijven. Oh. En bij mindfulness leer je mensen laagdrempelig te mediteren. Om dat toch weer te kunnen verwerken en weer door te kunnen gaan. Dus in die zin zie je natuurlijk wel ook dat er heel veel belangstelling is voor... Mindfulness heeft zijn wortels in het boeddhisme.
Ja.
Maar ik vroeg me af hoe het zou komen dat bij serieuze denkers dan toch niet zo erg doordringt, zoals jij zegt. Wat zou daar de verklaring voor zijn?
Nou, ik denk dat we misschien toch wel meer op onszelf geconcentreerd zijn geraakt. Eigenlijk eurocentrischer. Of
ja, we hebben de secularisering gehad natuurlijk hier. En vervolgens het oosten is nog heel ver weg. Want jij zegt ook, ik weet niet wanneer je dat hebt gezegd, maar ik heb ergens gelezen, we zouden Mohammed niet moeten lezen, maar Confucius. Dat oosten, dat moet veel dichterbij komen. Waarom is dat
mezelf.
Eigenlijk? Ook tegen jezelf.
Omdat ik natuurlijk zelf door al dat gedonderjagen over de islam enorm mij... Weet je, op een dag word je wakker en je realiseert je ineens, ik ben geen moslim. Dat is toch ook al iets. Daar moet toch wel pregnante aanwezigheid van de islam in de samenleving zijn, voordat je ineens wordt gedefinieerd als niet behorend tot de moslimgemeenschap. Niet moslims. Dus ik dacht, ik moet toch een beetje weten wat er aan de hand is. En dan word je dus ineens, merk je dat je dan de Koran gaat lezen en je enorm in die geschiedenis gaat verdiepen. Maar toen ik naar China trok, dacht ik wel van we hebben ons dus enorm veel bezig gehouden de afgelopen jaren, toch met een deel van de wereld waar het heel slecht mee gaat. Omdat het ook ons omringt, de Arabische wereld, en heel dichtbij is. Maar daar overheen kijkend ontdekken we natuurlijk een deel van de wereld waar ontzettend veel dynamiek is, waar hoop is. En waar je natuurlijk moet afvragen in welke mate dit soort tradities waar we het over hebben, het Confucianisme of het boeddhisme, in welke mate dat nog die samenleving is stempeld. Want ik weet niet hoe het jou is gegaan in China, maar ik ben ontzettend veel mensen tegengekomen die het hadden over dat er eigenlijk een soort van spirituele leegte is. En die zeggen van, we zijn ontzettend materialistisch geworden. Het communisme is absoluut niet meer een geestelijke horizon voor ons.
Ja.
En eigenlijk alles wat ons samenbindt is consumentisme.
Ik vind het altijd heel erg lastig om over China in gemeenplaatsen of te generaliseren. Omdat 850 miljoen mensen überhaupt niet materialistisch kunnen zijn. Omdat ze gewoon geen geld hebben. Dus dat vind ik altijd heel erg lastige discussies. Maar het hebben over...
Die stemmen, dat moet je toch wel tegenkomen zijn van mensen die zeggen van, we kampen in deze samenleving met een soort van leegte.
Spirituele leegte zeker, omdat dat hun is afgenomen.
En de mate waarin men eigenlijk probeert dat Confucianisme dan toch opnieuw
te wortelen.
Als een traditie herontdekken en te herformuleren.
De identiteit van China is afgenomen. Ja. En dat is een grote tragedie eigenlijk.
Dat is toch wel een gemeen plaats die ik...
Dat is wel zo. Maar
hebben
we het niet over het,
over
het materialisme vind ik dan vind ik lastiger. Maar in het algemeen kun je zeggen dat mensen hun spiritualiteit is ontnomen en hun identiteit daar.
Ja, en de culturele revolutie daar natuurlijk ook wel
op een
ongelofelijke manier in huis gehouden. En,
maar toch nog even terug op je oratie. Want in hoeverre ik dacht, in hoeverre kan je de inhoud van je oratie koppelen aan Sarnat? Wat heb je daar nou geleerd als het gaat om jouw inzichten die je tot nu toe over de BRIC-landen in relatie tot Europa hebt geformuleerd?
Eén ding dat ik eigenlijk, ook al omdat ik niet zo veel van geld weet en van economie, dat mijn oorspronkelijke interesse en eigenlijk steeds meer uitgaat meer naar de sociale kant van die ontwikkeling en de culturele kant van die samenleving. Omdat ik ook denk dat daar in Europa een geheim ligt van waarom we zijn wat we zijn geworden. En dat ook in die samenleving het over veel meer gaat. Als je wil begrijpen wat de kracht van die samenleving is, mogelijk kwetsbaarheden.
De softe kant van de cultuur.
Ja, wat dan soft power, maar dat is ook een naar woord, wordt genoemd. Maar in ieder geval dat je ook de culturele ontwikkeling in die samenleving begrijpt. En er bestaat, ik vind het fascinerend. Ik bedoel, alleen al in India, als je ziet wat een rijkdom daar is aan denken. Ook over India als samenleving, over allerlei grote vragen. Mensen zoals Tagore, maar ook Gandhi, Nehru. Er zijn zo ontzettend veel interessante denkers. Ambedkar, ik kan een hele rij opnoemen. En die allemaal ook stuk voor stuk zelf weer zeggen dat ze door bepaalde tradities van het hindoeïsme of het boeddhisme geraakt zijn. Een van de grote leiders van India, die de grondwet heeft geschreven, Ambedkar. Eigenlijk misschien nog een belangrijker man in de constitutievorming van India dan Gandhi. Die heeft zich, was een vertegenwoordiger van de onaanraakbaren. Natuurlijk dat hindoeïsme heeft een enorme cultuur van zuiverheid met het kastensysteem. Dus de laagste van de laagste, die dus niet echt onaanraakbaar waren. Hij was daar een vertegenwoordiger van. Mm-hmm. En hij heeft op een gegeven moment het hindoeïsme verlaten en al zijn volgelingen opgeroepen om het boeddhisme te omarmen. Dat is een enorme beweging geweest in India in de jaren 30. Enorm belangrijk moment dat hij het hindoeïsme afzweert. Nou ja, dat soort, zo'n ontdekkingsreis. Ja, ik sta nog maar aan het allereerste begin daarvan. Ja. Maar ik vind dat echt, dat kan mij enorm inspireren.
En wat kunnen wij als Europa van India in dit geval leren?
Nou, dat dit als je soort... zo'n grote politieke eenheid wil worden. En India is natuurlijk een land nu met 1,2 miljard mensen. Dat groeit nog door naar 1,6 miljard.
Hoeveel inwoners heeft Europa op dit moment?
Nou, de Europese Unie 510.000 ongeveer. Duizend miljoen. Ik wil net zeggen, ik kan er een beetje naast zitten. Maar iets minder dan de helft van India. Maar natuurlijk de enorme rijkdom aan talen in India. Alle religieuze verschillen die het land kent. Enorme grote geografie. Nou, dan zie je dus dat het mogelijk is om zo'n grote eenheid bij elkaar te brengen. Maar je ziet ook wel hoe kwetsbaar het is. Want één ding is mij wel duidelijk geworden. Als je over India nadenkt, dan zie je, en dat zie je nu ook bij de verkiezingen. Er zijn nu verkiezingen gaan in India. Dat gaat een anderhalve maand duurt dat voordat 800 miljoen mensen gekozen hebben. Dat is waanzinnig. Het is een enorm interessant proces. Maar een van de dingen die je dan leert is dat nu degene die waarschijnlijk premier wordt, Hindoe-nationalistische partij vertegenwoordigt. En dan zie je de angsten in de moslimminderheid in India. Mm-hmm. Tot 13% van de bevolking. Die in India zijn gebleven na de afsplitsing van Pakistan, wat dan een moslimstaat werd. Was natuurlijk altijd de verleiding om als antwoord daarop dan India als een hindoestaat te zien. En je ziet gewoon de angsten en hoe kwetsbaar dat evenwicht is tussen die verschillende groepen. Dat is ook verschillende keren ontaard in echt grootschalig geweld. Onder andere in de staat die wordt geregeerd door de man, door Modi, die nu waarschijnlijk premier wordt. En er zijn toen echt vele doden gevallen. Dus het is een heel kwetsbaar evenwicht tegelijkertijd om zo'n groot land met zo'n enorme veelheid van talen en godsdiensten en kasten. En het is onvoorstelbaar. En als je in het Sarnat bent, dat ligt vlakbij Varanasi. Ik weet niet of je daar een voorstelling van hebt. Aan de Ganges. De Ganges is toch wat anders dan de Amstel waar we hier mee kunnen zitten te kijken. En dan zie je daar dus 3 kilometer lange tempels. En dat is gewoon één grote theatrale mengeling die je misschien vroeger in middeleeuwse steden had, van lijkverbrandingen, vee wat daar een beetje loopt te baden, mensen die kleren aan het wassen zijn, marktstallen, alle religieuze gekte die je kunt verzinnen, allemaal bij elkaar. Ja. En dat allemaal,
en dat leeft allemaal door elkaar. Naast elkaar.
Dat ja, dat kun je wel zeggen. Dus dat is wel overweldigend. Ja.
Nou, dus het grote land India met 1,2 miljard inwoners. En dan dat grote China met 1,3 bedreigd door China allerlei Zuidoost-Aziatische landen. Ja. Wat natuurlijk best kwetsbaar ook allemaal is. En het is goed om dat ook in oogschouw te nemen als wij nadenken over de kwetsbaarheid van Europa.
Vind ik wel, ja. Want ik bedoel, er wordt veel naar China gekeken. Er bestaat ook een beetje, vind ik, een paniekerig gevoel van hoe gaan wij met 7% van de wereldbevolking, de Europese Unie, hoe gaan wij India en China, 40% van de wereldbevolking, hoe gaan we dat in godsnaam, hoe gaan we daarop reageren? Ja. Worden we niet ergens midden van de komende van deze eeuw onder de voet gelopen?
Ja.
En ik denk eerlijk gezegd dat je, als je het vergelijkt, dat je dan enorm ontdekt wat er eigenlijk aan vitaliteit in Europa schuilgaat.
En hoe goed dat project Europa eigenlijk tot nu toe verloopt. Nou, dankjewel, Paul Scheffer. Blijf meepraten. We gaan muziek draaien, geheel in de geest van jouw grootvader. Namelijk het nummer My Dear Granddad van het Amerikaanse de Yuma. Over een oude wijze grootvader die er niet meer is. My Dad Granddad.
Wauw, nou, ik ga luisteren.
The ground, there's a place where my old granddad sleeps. He was born in a time when cars were young and the moon was as far as the sun. I'd like him to come back even for a day. Wonder what he would say. 'Cause there is no one as wise as my dear granddad was. My dear granddad, my dear granddad. Long ago, life was hard and slow. My dear granddad worked his fingers to the bone. And though you're gone and you can't be here with me, my dear granddad, you'll always be.
Welkom terug bij Oba Live. Ik praat vandaag met publicist en hoogleraar Paul Scheffer, componist Luc de Winter en mijn tafeldame is Eveline Brandt. Zojuist heeft u inderdaad geluisterd naar Paul Scheffer en hij was hier omdat hij mee heeft gedaan aan een project over de vier edele waarheden in Sarnath in India. En die film over, die documentaire over die bijeenkomst is te zien op 8 juni om 14:00 bij de Boeddhistische Omroep. Eveline, welkom weer.
Dankjewel.
We gaan het vanavond hebben over een opmerkelijk bericht uit de hoek van de alternatieve geneeswijze.
Ja, nou, het kwam eigenlijk uit de hoek van de reguliere geneeskunde. Dat maakt het nog interessanter. Ik heb als journalist zo'n 20 jaar geschreven over gezondheidszorg, hè, voor verschillende kranten. En ik heb eigenlijk altijd gezien dat reguliere en alternatieve geneeskunde lijnrecht tegenover elkaar staan. Elkaar verketteren, uitmaken voor kwakzalvers en wat dies meer zijn. Maar nu is er afgelopen woensdag, dus nog geen week geleden, een wel heel interessant rapport verschenen van de onderzoeksorganisatie ZON-MW. En dat is echt zeg maar een bolwerk van reguliere geneeskunde, artsen, ziekenhuisbestuurders. Die hebben gesteld in dat rapport van nou, laten we daar nou eens een einde aan maken aan die polarisatie tussen die twee vormen van gezondheidszorg. Het is echt een handreiking geworden. Dat rapport waarin een soort oproep wordt gedaan van laten we nou het gewoon allemaal netjes uitzoeken. De reguliere zorg, maar ook de alternatieve zorg. Wat werkt er wel, wat werkt er niet en dat goede behouden. En dus niet het kind met het badwater weggooien en maar roepen dat het allemaal maar één pot nat is. De homeopathie en de acupunctuur en de mindfulness. Dat het allemaal niet deugt en dat het kwakzalvers zijn. Nee, laten we het kaf van het koren scheiden en patiënten het werkzame ook niet onthouden. Nou, dat is echt een nieuw geluid in een heel gepolariseerde discussie. En je zou ook zeggen van het zou eens een keer tijd worden. He, want Nederland is hier eigenlijk ook heel laat mee. In Amerika en bijvoorbeeld Duitsland is dat er veel meer geïntegreerd. De reguliere zorg en de alternatieve zorg. Maar je zou misschien beter kunnen zeggen de complementaire zorg, aanvullende zorg. Hè? Dingen die er gewoon bij kunnen.
Zijn er ook verschillende vormen genoemd van alternatieve geneeswijzen die aanbevolen worden bijvoorbeeld?
Ja, en dan wordt er ook heel nadrukkelijk gekeken naar bijvoorbeeld Amerika en Duitsland. Nou, in Duitsland is bijvoorbeeld acupunctuur inmiddels gewoon erkend door de officiële artsenorganisatie, omdat er genoeg onderzoek is waaruit blijkt dat het effectief is voor mensen en dat het veilig is.
In welk land zijn?
In Duitsland. In Duitsland. Ja, dus dat is al een vorm van alternatieve geneeswijze die we ook hier in Nederland meer zouden kunnen gaan omarmen.
Hebben ze daar meer onderzoek gedaan naar acupunctuur?
Ja. En in Amerika, daar zijn echt grote gerenommeerde zorginstellingen. Bijvoorbeeld het grootste en oudste kankerinstituut. Waar reguliere en complementaire zorg al veel meer samenwerken. En daar worden bijvoorbeeld interventies gebruikt als acupunctuur. Ook leefstijladviezen. Mensen laten bewegen, mensen laten mediteren. Mindfulness. En is ook allemaal aangetoond dat mensen daar in ieder geval een betere kwaliteit van leven van krijgen. Je kan niet zeggen dat je dan sneller geneest van een tumor. Maar de kwaliteit van leven. En
maar dat is preventief, hè? Hardlopen?
Nee, maar echt bij kankerzorg wordt dus ook bijvoorbeeld in het genezingsproces en chemotherapie en bestraling ook heel veel aandacht besteed aan wat is uw leefstijl, hoe is uw voeding, doet u aan ontspanning en dat erbij genomen. En terecht, hè? Daar zijn dus heel veel bewijzen voor dat dat heilzaam is voor mensen.
En zou dit een kentering kunnen zijn?
Nou, die is al gaande, gelukkig. Maar nu wordt het dan ook eigenlijk vanuit dat grote onderzoeksbolwerk wordt dat omarmd. Want in Nederland, nou, ik heb vele onderzoeken en voorbeelden inmiddels gevonden. In Nieuwegein, in het Antonius Ziekenhuis, biedt men mensen nu ook ontspanningstechnieken aan, geuren en muziek tijdens operaties, die dan effectiever blijken te verlopen. Mensen hebben minder pijnstilling nodig, herstellen sneller. Heel interessant. In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen bestaat nu bijna 2 jaar de mogelijkheid voor borstkankerpatiënten om mee te doen aan een mindfulnessprogramma. Maar dat is iets wat in Amerika al veel langer gebeurt. Er wordt veel meer ook aan meditatie gedaan, aan die mentale gezondheid. Er wordt nu bij Parkinson Tai Chi aangeboden. Een hele milde vorm van bewegen die patiënten heel goed helpt. Dus nou, er zijn gewoon talloze voorbeelden.
En sorry dat je onderbreek. Zit dat al in het basispakket?
Nee. Dus kijk, dit is natuurlijk een eerste stap van laten we nou dat ook eens goed gaan onderzoeken. En waarom vergoeden we het een wel en het ander niet? Pleidooi van dit ZON-MW-rapport is van als we nou ook vinden dat het werkt en we hebben daar bewijs voor, ja, dan moeten we het ook gaan vergoeden.
Wordt hier trouwens gelachen, maar in mijn basispakket, maar dat is een Chinese verzekering, zit het wel.
Oh ja,
dus één Chinese, ja, ik ben als Chinees aangemerkt, ja. Maar dat zit het in het basispakket. Ja,
dus jij bent echt de complementaire zorg in persoon, ben jij.
Ja, echt.
Ja, gewacht.
Het helpt het.
Nou ja, goed. Ik ga er helemaal van blozen dat ik Chinees word aangemerkt. Nee, maar ik maak niet elke dag daar gebruik van natuurlijk. Maar het feit dat je daarop kunt terugvallen is natuurlijk gewoon een prettig idee. En de meeste Chinezen in Nederland, die gaan gewoon naar een acupuncturist. Ja. En die willen dat verzekerd hebben.
Nou ja, waar ik vooral blij mee ben, is met dit rapport niet zozeer... Ik wil uit die discussie blijven of het nou werkt of niet. Hè? Want dat weten we gewoon heel vaak nog niet. Ook bij homeopathie is nog echt wel heel veel onduidelijk.
Maar waarom is er zo weinig onderzoek naar gedaan?
Er is wel onderzoek gedaan, eigenlijk ook heel veel. Maar het is vaak niet de wetenschappelijke soort standaarden die dan worden verlangd, zeg maar, in de reguliere genezing. Ik ben zelf mindfulness trainer. Daar is erg veel bewijs of vermoedens van bewijs dat het werkt. Maar eigenlijk is ook dat niet heel goed onderzoek. Want je hebt een controlegroep nodig. Je hebt bij goed onderzoek een controlegroep nodig die de behandeling niet krijgt. En dat is heel lastig. Want mensen zeggen, ja, luister eens, ik maak zelf wel uit of ik wel of niet die mindfulness wil. En ik wil niet in zo'n controlegroep. Dus dat onderzoek is heel moeilijk. Maar dit rapport pleit ervoor, laten we dat nou in ieder geval gaan doen. En laten we ophouden met polariseren. En laten we van elkaar leren. He, want wat kan de reguliere geneeskunde ook nog leren van de alternatieve of de complementaire? Dat is aandacht. Veel meer tijd en aandacht voor die patiënten. En zo valt er dus van elkaar heel veel te leren. En is het al heel mooi dat polariseren misschien een klein beetje stopt. Er
vanaf gaat.
Ja. Dus ik was wel
Oost
erg...
en West ontmoeten ook elkaar hier.
Ja, hier ook. Hopelijk. Ik was ook erg verguld als journalist en als mindfulness trainer om te zien van, we gaan elkaar de hand reiken.
Goed, nou, dankjewel Evelien.
Graag gedaan.
En tot de volgende maand, denk ik. Hè?
Heel graag, altijd.
We gaan muziek maken met Luc de Winter. Van harte welkom, Luc. Je bent componist en zen-leraar.
Ja.
En je zet onlangs 18e-eeuwse Japanse muziek van de zenmeester Ryokan op muziek.
Poëzie van Ryokan op muziek, ja.
Poëzie, gedichten. Kan je eerst eens uitleggen, kwam je in aanraking met muziek?
Wanneer ik in... Oh, dat is lang geleden, hè. Dat is vrij laat geweest, hoor. In mijn tienerjaren. En ik denk dat van mijn 15 maar ongeveer ben ik echt voor muziek gegaan. En dan ben ik ook vrij snel professioneel geworden daarin.
Welk muziekinstrument?
Wel, ik speelde orgel. Mm-hmm. Dat is mijn basisinstrument. En daar heb ik ook klavecimbal en piano gaan spelen. En heb ik een opleiding gevolgd, beroeps en dan compositie en zo. Ja.
En uiteindelijk, jij combineert zen-gedichten met... Is dat moderne muziek wat je combineert met die zen-gedichten?
Dat is hedendaagse muziek, mijn muziek. Dus wel per definitie hedendaags, want ik leef nog. dus ja.
Maar je put ook uit tradities?
Ik put uit verschillende tradities. In de eerste plaats put ik uit mijn eigen traditie als westerling, als Europeaan. En ik ken de muziektraditie van mijn streek. Dat gaat van de renaissance muziek, die ik heel grondig bestudeerd heb en waar ik heel veel inspiratie uit put. Tot de hedendaagse muziek, 20e eeuwse muziek bedoel ik dan. Componisten als Messiaen of Cage, die heel verschillend zijn. Of Morton Feldman of Arvo Pärt. Of Steve Reich.
En wat haal je uit hun muziek?
Hetgeen dat ik uit hun muziek haal, is iets dat mij van jongs af aan intrigeerde, voor ik nog wist wat er aan de hand was. En dat is een soort van ander evenwicht tussen het vertellen en het laten zijn, noem ik dat. Ik vind dat in mijn eigen muziek ook heel belangrijk. In welke mate laat je je muziek iets vertellen? Hè? Zoals een mooi voorbeeld daarvan vind ik de symfonieën van Mozart of Beethoven of Mahler. Die groot uitgesponnen vertellingen zijn als een redenvoering. Die muziek gebruiken als een taal. Maar er is ook muziek die de klank meer zichzelf laat zijn. En een uitzonderlijk voorbeeld daarvan is de muziek van John Cage. Hè, die zelfs ophield met componisten zijn in de oude betekenis van het woord, maar elk geluid ging beluisteren zoals het zich voordeed. Als een soort van nooit eindigend avontuur van te luisteren naar de directe realiteit van dit moment.
En die twee tradities, in feite de redenvoering als muziek en de klank als muziek, daar maak jij een combinatie van, klopt
wel,
dat?
Wel, ik zoek daar mijn evenwicht in. Ik denk dat veel mensen dat voor mij gedaan hebben. Want wat ik nog niet vermeld heb, is natuurlijk de oude tradities die we zouden kunnen linken aan de Oosterse spiritualiteit, het boeddhisme. Ik denk nu aan de shakuhachi-muziek uit Japan, hè, de sui-zen, in plaats plaats van de zazen, de blazende meditatie in plaats van de zitmeditatie. Dat was heel belangrijk vroeger. Ik denk ook aan de klassieke Indische muziek. Die heel erg ook verstrekt vanuit een in het moment zijn. En dan wel iets doen, ja. Maar heel erg...
Wij gaan even luisteren. Ja, en dan graag je commentaar na afloop.
Liederen, gezongen door Els Mondelaars met Veerle Peters aan de piano. Dat is een repetitieopname, want we hebben geen officiële studioopname daarvan. Dat is een mooi voorbeeld dan weer van een plaats waar het evenwicht een beetje op een andere plaats zit. Want het is een gedicht waarin Ryokan vertelt letterlijk over zijn bedelronde, zijn dagelijkse bedelronde. En niet alleen vertelt hij wat hij allemaal tegenkomt, maar hij verbindt er ook filosofische bespiegelingen over. En hij vertelt bijvoorbeeld het mythische begin van de Zen-traditie, hè, waar de Boeddha glimlachte terwijl hij een bloem bekeek. En zijn leerling Mahakasyapa was de enige die het doorhad. Van dit is het. We moeten niks uitleggen. Maar dat maakt dat dit lied wel een beetje vertellender is dan andere misschien. Hè. Trouwens, in die poëzie van Ryokan, natuurlijk als je met zo'n grote meester zit, heb je daar automatisch een geweldig respect voor. En dat betekent dat ik zelf probeer van de muziek die ik schrijf volledig ten dienste te stellen van de poëzie. En te proberen aanvoelen waar Ryokan naartoe wilde, wat hij precies wilde uitdrukken. En zo komt het dat sommige liederen meer bespiegelend zijn of meditatiever zijn. Bijvoorbeeld wanneer hij spreekt over zijn zazen. En anderen zijn dan weer meer vertellend.
Ja, want
ik dat herken ik ook wel als je ergens mee geconfronteerd wordt. Zeker als het een lange geschiedenis achter zich heeft. Dat het enorm indrukwekkend is. Maar uiteindelijk is toch ook het maken van de muziek of het schrijven van iets. Is ook uiteindelijk ook toch het je toe-eigenen.
Ja, dat klopt.
En daar
ja.
zit ook een moment in dat je dat respect
ja.
en van je af moet schudden.
Ja,
en
zeggen, dat klopt.
En dit is mijn greep.
Ja, dat
bijvoorbeeld
is juist. Ja.
Door het in een andere taal. Want ik begreep dat het in het Engels is.
Ja, het is een Engelse vertaling van Kastanahashi. Ja,
dus alleen al dat al is natuurlijk een...
Ja. Ja.
Maar wat ik me afvraag, we zitten nu midden in de Lijdensweek, hè?
Ja.
En er wordt heel veel Matthäus Passion gespeeld deze week. En dan denk ik, als jij nou naar die muziek luistert, wat is dan voor jou in de Matthäus Passion, wat je vindt in jouw... Ja. In jouw zenmuziek?
Wel, ja, een heel typisch element in de Matthäus Passion is het begin van het stuk. Waar Bach, ik denk, 5 of 6 of 7 lange maten de noot mi laat doordreunen in de bas. En die noot die duurt zo lang. In de muziekwereld noemen we dat trouwens een pedaalnoot. Hè. Zoals bij het orgelpedaal kan je een basnoot gemakkelijk heel lang volhouden. Die noot die duurt zo lang. En dat betekent dat die noot ergens zijn grammaticale betekenis verliest en puur klank wordt. Of beter gezegd, ervaren wordt als puur klank. En je kan dat zien als een manier om een begin aan te duiden. Zo wordt het traditioneel grammaticaal in de muziek gezien. Maar er is ook een heel grote overeenkomst aan met bijvoorbeeld de Indische klassieke muziek, waar heel de duur van de compositie één grondnoot wordt aangehouden. Of je vindt hetzelfde in de Byzantijnse muziek, waar lange basnoten worden aangehouden. En dat vind ik dan heel interessant. Dat geeft die muziek automatisch een heel andere insteek.
Een leegte, als het ware?
Wel, als je een leegte wil, of het absolute, wat natuurlijk allemaal heel gevaarlijke woorden zijn. Maar als je een noot aanhoudt, dan wordt het, zou Cage ook gezegd hebben, die klank op zich. Als je 3-4 noten aan elkaar plaatst, dan krijg je automatisch patronen en kom je tot een soort van muzikale grammatica. En dan ben je iets aan het vertellen.
Dan komt de ratio meer.
Ja. En ik ben dus vooral geïnteresseerd in het combineren van die twee. Hè? Van ratio en, ik noem het, directe ervaring.
Nog een fragment gaan we nu even luisteren.
Ja, Ryokan was een heel veelzijdig figuur. Een beetje een grote wijze en een dorpsidioot op hetzelfde moment. En zo stond hij ook bekend. Hij vraagt ons hier om niet gehecht te zijn aan vaste opvattingen over juist en verkeerd. Want zo gauw het stolt als een opvatting, dan zit je niet meer in de levende werkelijkheid. En ik heb dit wel, het is bijna naar het cabaretachtige gemaakt. Ja. En ook Messiaen en Stravinsky-invloeden hoorbaar hier.
Kurt Weill,
inderdaad, werd nog genoemd. Absoluut, ja. Dat is zo.
Ja, ik moet de hele tijd aan de Bachwand denken als je dit soort dingen zegt over niet vastzitten in denkpatronen.
Ja, maar dat heeft hij zeker niet zelf gevonden. Maar dat is klassiek zen-onderricht natuurlijk. Ja. Boeddhistisch onderricht, dat is zeker. Nu voor die liederen van Ryokan stel ik mij voor. Dat is een beetje een uitgangspunt dat ik voor mezelf maakte. De man woonde in een klein hutje met een tafel en een bed. En ik stel mij voor, als hij nu zo'n buffetpianotje zou gehad hebben. Ja. Dat is natuurlijk in 1813 Japan weinig waarschijnlijk. Maar, en een beetje piano zou gespeeld hebben. Hoe zou hij zelf zijn poëzie gebracht hebben? En dat prikkelde mij eigenlijk om steeds nieuwe muziekjes te vinden bij zijn poëzie.
Ja, want die oude muziekinstrumenten, daar heb je nooit zelf iets mee gedaan, hè? Of heb je wel dit soort Japanse, muziekinstrumenten?
Nee, dat is heel belangrijk voor mij. Mijn instrument, ik ben opgeleid als organist, pianist, clavecinist, alle toetseninstrumenten. En ik vind het heel belangrijk om te schrijven voor de muziekinstrumenten die hier aanwezig zijn en die ik ken en waar ik ook van hou. En dat leidt ons natuurlijk tot een heel ander aspect. Het feit dat ik bezig ben met hedendaagse muziek die boeddhistisch of zen gerelateerd is, dat brengt mee dat ik ook nadenk over hoe gaan we hier en nu in het België of Nederland van de 21e eeuw dat boeddhisme begrijpen en verspreiden of doen tot bloei komen. En dan vind ik het heel belangrijk dat we niet te veel vastzitten in de precieze culturele stijl waarin het tot ons gekomen is, maar durven dat te herdenken uitgaande van onze eigen situatie.
Voordat we kort nog naar het laatste fragment gaan luisteren, is zen nou voor jou, of muziek, is dat nou voor jou zen-meditatie? Of is nou, doe je daarnaast ook nog zen? Of is het allebei?
Allebei, ja.
Hoe vaak mediteer je?
Normaal dagelijks. Tenzij ik mijn vrije dag neem.
En komt er dan ook nieuwe muziek op?
Wel,
componeer je tijd, of is dat niet de bedoeling?
Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt wel eens. Ik heb wel een chaotische, drukke geest, dus er komen wel muziekjes op. Alleen, dat klopt. Maar ik laat zo snel mogelijk weer voorbij gaan.
Derde fragment.
Clouds and despair.
hebben we nu naar geluisterd?
Ja, dat is het laatste lied uit de cyclus. Een heel zeldzaam voorbeeld van een stuk van mij dat in een majeur, in een grote terstsonate staat. Ik denk het eerste dat ik misschien in 30 jaar heb geschreven. Het gaat over het is een soort van eindberusting waar Ryokan in zit. En hij zegt, ik vind het heel mooi. I am awake as are all things in the world. Ik ben ontwaakt zoals alle dingen in de wereld, zonder onderscheid. Ja. En dat is wel een stuk dat dan meer neigt naar het statische. Er is een tekst, maar die drijft als het ware op een laag van puur aanwezig zijn. Zo voel ik het. Ik kan moeilijk dicteren hoe andere mensen mijn muziek moeten horen natuurlijk.
Ik vind het moeilijk om dit soort contemplatieve onderwerpen af te breken, zo abrupt. Maar ik moet het toch doen, want we gaan zo direct stoppen. De uitzending is ten einde. Nog één vraag aan jou. Die muziek, gaat die nu de wereld in?
Wel, ja. Hopelijk zoveel mogelijk. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om concerten te organiseren of wat dan ook, laat ze het laten weten. Want ik kan niet alles zelf doen.
Ja. Op muziek. En daarmee komen we aan het einde van Oba Live. Ik wil mijn gasten Paul Scheffer, Luc de Winter en tafeldame Eveline Brandt bedanken voor hun komst. We zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. En natuurlijk wil ik u graag wijzen op de website verrijkjekarma.nl. Dan kun je vriend worden van de Bos, de boeddhistische omroep. Surf er even naartoe, zou ik zeggen. Dat is www.verrijkjekarma.nl. Tot volgende week.